Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen gaan luisteren naar Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Psalm 105, vers 1. En ik zal hem ook even voorlezen. Mensen denken wel eens, ja, waarom doen die dominees dat toch, dat ze iets voorlezen? Nou, dat is niet voor niks. Want er zijn ook mensen die thuis meeluisteren en niet kunnen zien. En dan weten ze weer, oké, Psalm 105 is looft, looft, verheugd de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Daar gaan we nu samen naar luisteren en we mogen het meelezen en in ons hart ook meezingen hier in de kerk. En thuis mag u natuurlijk hardop meezingen. 105, het eerste vers. We willen vanavond ons geloof belijden, vanmiddag ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen we samen luisteren naar Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, het vierde vers. We doen belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En dat is omdat ik deze middag met u hoop stil te staan bij de Heidelbergse catechismus. En wel zondag 13. Maar het gaat over dat de Heer Jezus Gods enig geboren zoon is. Zondag 13. Het is alweer een tijd geleden dat ik over de catechismus gepreekt heb. Dat heeft onder andere te maken met corona. Ook wel met het feit dat ik ook wat voortgang wou maken met de preken van Nehemia. Maar ik heb me voorgenomen om mijn leven te beteren. En ik hoop toch ook de komende tijd weer wat vaker over de catechismus te gaan preken. Dus we doen nu eerst belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 2 vers 4. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Met de catechismus dan ook lezen Hebreeën 1 uit de brief aan de Hebreeën. En we lezen daarvan het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1, daar gaat het ook over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ook over zijn heerlijkheid als enig geboren zoon van God. Wij lezen uit de brief aan de Hebreeën het eerste hoofdstuk. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn, en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: En laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen allen verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot hier, gemeente, de schriftlezing. Zalig als u het woord van God hoort en het ook bewaart. Gemeente, dan willen we samen het aangezicht van de Heere God gaan zoeken en hem ook bidden. We willen bidden voor het bruidspaar van deze week, voor Bas en Margriet die in het huwelijk hopen te treden. We denken verder ook aan zieken. Laten we de Heere God bidden. Heere, grote God in de hemel, wat bent u goed en wat bent u groot. Ja, Heere, en al mogen wij u wel hartelijk danken dat we opnieuw samen mogen komen op deze zondag. Of ook op een afstand mee mogen kijken of mee mogen luisteren. En Heere, dan hebben wij uw woord gehoord. Uw woord over uw enig geboren zoon. Onze Heere Jezus Christus. En Heere, dan mag het over hem gaan. Deze middag en altijd weer. En wij danken u dat u hem naar deze wereld gezonden hebt. En dat u ons steeds op hem wijst. De middelaar tussen ons en u. En dat wij nou ook door hem, ja, tot u mogen gaan, Heere. Dat de weg naar u open ligt, die weg die wij afgesloten hadden door onze schuld en onze zonde. Maar in hem hebt u die weg weer geopend. En Heere, dan is dat zo'n groot wonder, dat wij nou door hem kinderen van u mogen worden. Heere, wij willen u bidden. Als wij hier samen, ja, naar hopen te luisteren. Als ik er iets over hoop te stamelen en over hoop te stotteren. Heere God, komt u er zelf in mee met uw lieve geest. Want ja, hoe zouden we nou uw zoon ooit genoeg prijzen? Hoe zouden we hem ooit genoeg verkondigen? Hoe zouden we, Heere, hem de lof geven die u wil dat hij krijgt? Ja, door voor hem te knielen en heel ons leven uit handen te geven en ons over te geven aan hem en vast op hem te vertrouwen. Heere, ach, dat hebben wij nou niet vanuit onszelf. Dat willen wij ook eerlijk tegen u zeggen en belijden. Dat is ook wel heel erg. dat wij zo vol ongeloof zitten. Maar Heere, daarmee komen we ook bij U. En dan bidden we ook om het werk van Uw lieve Geest. Wil met Uw Geest ook in ons hart werken, ook in deze dienst. En zo, Heere, dat wij Hem mogen zien en dat wij door Hem ook U, de Vader, mogen zien. In Hem. Ja, dat wij door Hem met U verzoend mogen worden, door het geloof. Heere, geef ons dat. Onthoud ons dat niet. En dan mogen wij U danken dat U ons hier weer samenbrengt. Voor een aantal van ons ligt er ook wel een periode van vakantie achter ons. Heere God, de scholen gaan ook weer beginnen. En we willen U bidden voor allen die weer aan het werk moeten, het onderwijs en personeel. Voor de kinderen die ook weer naar de scholen gaan, Heere God, wilt U ook met hen zijn. Straks, dan zal ook het hoger onderwijs weer beginnen. Heere, we dragen dat alles aan U op. En we willen U vragen, geef ook Uw zegen daarover. Zeker als het gaat over de christelijke scholen en ook waar onderwijs en personeel is, wat de kinderen wil wijzen op U. Heere, geeft U ze maar wat ze nodig hebben. Oh, ze kunnen het ook niet uit zichzelf. Maar Heere, mogen we dan zo ook het van U verwachten. En dat bidden we, Heere God, voor alle ouders die ook hun kinderen weer naar school zien gaan. Geeft U hen ook wat nodig is om hun kinderen op te voeden. Het is een wonder als U ons kinderen geeft. Het kan ook moeilijk zijn als we geen kinderen hebben. Maar dan hebben we toch een taak. Ook in het gebed voor de jeugd van de gemeente, voor het opgroeiende geslacht, Heere God, geef dat wij ook met hen bezig zullen zijn in de gebeden. We willen U bidden voor alles wat deze week weer op de agenda staat, Heere. En wij kunnen onze agenda maken, maar U bent het die ons leven leidt en U bent het die regeert. En dan willen we U in het bijzonder wel bidden voor Bas en Margriet, die in het huwelijk hopen te treden deze aanstaande donderdag. Heere, geeft U hen een goede en een gezegende dag. Geeft U hen alles wat nodig is op weg naar hun huwelijk toe, maar ook in het huwelijk, Heere. En dat ze toch ook elkaars hart mogen vinden. Ja, bovenal dat ze aan U, de levende God, verbonden mogen zijn. Heere, U kent hen. U weet ook wat ze nodig hebben. Schenk het hen, Heere. Ach, wil zelf werken in hun harten. En ook geven dat zo de dag mag zijn tot eer van Uw naam. Maar dat heel hun huwelijksleven mag zijn tot eer van U. En dat U zelf centraal mag staan. Heere, geeft U dat maar aan alle huwelijken. Dat U de eerste plaats in het huwelijk krijgt. Want anders dan zijn we al snel uit op ons eigen gelijk en op onze eigen verlangens. Egoïstisch. Of het kan ook wel zijn dat we inderdaad zoveel liefde hebben tot onze man of onze vrouw, onze vriend of vriendin. En dat we hem of haar centraal stellen, maar Heere God, mag U zelf centraal staan. Daar gaat het toch maar om. En daarom geeft U toch ook mensen aan elkaar, daarom brengt U ook mensen bij elkaar om elkaar te helpen voor de dingen van het tijdelijke leven, maar ook voor de dingen van het eeuwige leven. En mogen we zo elkaar ook op U wijzen en elkaar bijstaan. En Heere, dat bidden wij voor ons als hele gemeente. Dat we zo ook gemeente mogen zijn. Om elkaar steeds weer op U te wijzen. Afhankelijkheid van U, onze weg te mogen gaan. Heere, wij bidden U voor alle die het moeilijk hebben. We denken aan de zieken. Dan denken we ook aan meneer Lindhout van de Zeekoet in Heliomare. Wilt U hem herstel geven? Wees U ook met zijn vrouw, die ook steeds daar naartoe moet en wil. Heere God, wilt U bij hen zijn en ook denken aan een dochter die nog thuis woont en ook de dochter die al het huis uit is en getrouwd is. Heere God, we dragen zo heel deze familie ook aan U op. En zo bidden wij ook voor anderen die we niet met name noemen, die het moeilijk hebben, die misschien ook wel ziek zijn. Heere, waar de gedachten minder worden, bij het ouder worden, waar soms verwarring is. Heere God, we willen U bidden. Wees U met hen in alle omstandigheden van het leven. We bidden voor hen die ook aan huis gebonden zijn. Die misschien ook wel zo graag weer naar de kerk zouden willen, maar dat toch niet aandurven vanwege dat virus. Heer, het blijft ook een moeilijke situatie. En we willen u toch ook bidden voor heel deze crisis. Ja, mag het ons toch dichter bij u brengen. Bij u de levende God. Dat bidden we voor ons persoonlijk, dat bidden we voor ons als gemeente, maar dat bidden we ook voor ons land en voor ons volk. Heer, wilt u hier nog werken in Nederland? Ja, verlaat u ons niet, al hebben wij u verlaten, Heere. Maar wilt u ook nog naar ons omzien en nog werken? Ook in onze tijd, en dat we het ook mogen merken, dat er mensen zijn die u willen dienen. En dat het ook mag veranderen als er mensen zijn die u niet kennen, die zich van u afkeren. Misschien nooit u gekend hebben, of misschien ook wel opgevoed bij uw woord, maar een andere weg gaan, Heere God. Grijpt u ze in het hart en wilt u ze terugbrengen bij u en geven dat ze toch u opnieuw zullen vinden, Heere. Ja, want wat bent u het ook waard dat wij u dienen en u liefhebben en u eren. Heere God, zorgt u daar zelf voor uw eer. Ook in deze dienst, ook als we niet zingen kunnen. Het blijft zo moeilijk voor ons, Heere. Maar geef toch dat er een lofzang mag komen en mag zijn in ons hart. Ook naar aanleiding van de prediking. Mag ook de prediking zelf een lofzang zijn op wie u bent en wie u wil zijn voor verloren mensen, kinderen. Heere, zoek ons. Vergeef ons onze zonden. Die zijn er ook altijd weer, Heere. Wees u met hen die het maar niet geloven kunnen. Dat hun zonde, dat u ze wil uitdelgen. Dat u ze wil vergeven. Dat u ze achter uw rug wil werpen. Die daarmee worstelen, die daarmee strijden. Heere, schenk ook hen het geloof. En we bidden al deze dingen, niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. De gemeente willen gaan luisteren naar Psalm 2 en daarvan vers 6. Vreest Heer de macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kus de zoon van ouds u toegezijd, u belooft in de belofte van het evangelie. Psalm 2 vers 6, daar willen we samen naar gaan luisteren als voorbereiding, inleiding op de preek. Gemeente, willen stilstaan bij zondag 13. En u weet misschien dat in die zondagen waar we mee bezig zijn, daar gaat het over de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. Dat is ook een geloofsbelijdenis waarmee we 's middags vaak ons geloof belijden. En dan hebben we dat vanmiddag dan met Nicea gedaan. Maar eigenlijk behandelen de zondagen waar we mee bezig zijn steeds een stukje uit die geloofsbelijdenis. En in zondag 12 is het gegaan over de uitspraak: ik geloof in Jezus Christus. En in zondag 13 gaat het dan over de uitspraak: zijn enig geboren zoon, onze Here. En dan vraagt onze catechismus het volgende in vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige en natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. En vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons op die manier zichzelf tot een eigendom gemaakt. Nou, dat is zondag 13. Gemeente, hoe denkt u over de Heer Jezus? Dat is een belangrijke vraag. Een vraag waar nogal wat van afhangt, ook in ons leven. En in de loop van de eeuwen zijn op die vraag al heel wat verschillende antwoorden gegeven. Allerlei mensen hebben zo hun ideeën over de Heer Jezus. En ja, ik denk als je de boeken zou opzoeken die geschreven zijn over wie Christus is, nou, dat is een hele lange rij met boeken. En ook wel heel verschillende beelden over wie de Heer Jezus is. Sommigen denken: hij is een idealist. Iemand die de wereld wilde verbeteren. En helaas, ja, het is allemaal mislukt. Het draaide op niks uit. Het eindigde aan het kruis. En ja, wat kunnen we dan nog van de Heer Jezus leren? Nou, dat wij ook idealistisch in het leven staan. En dat we ook proberen hier een betere wereld te maken. En ja, op die manier kunnen wij dan de Heer Jezus navolgen. Ja, ik denk dat wij daar toch wat anders tegen aankijken met onze geloofsbelijdenis en met onze catechismus. Dat hoop ik tenminste. Nu is die vraag wie de Heer Jezus is niet nieuw. Sterker nog, de Heer Jezus heeft die vraag zelf gesteld toen hij op de aarde was. Hij heeft het op een gegeven moment aan zijn discipelen gevraagd: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, en daar konden de discipelen wel een antwoord op geven op die vraag. Allerlei antwoorden passeerden de revue. Sommige mensen identificeerden de Heer Jezus met zijn voorloper, met Johannes de Doper. Anderen die dachten aan Elia. De Joden geloven nog steeds dat voordat de Messias komt, de Christus komt, Elia moet komen. Hoe ze dat dan ook invullen. En weer anderen dachten: ja, hij is in ieder geval een profeet van God. En zo geven de discipelen de mening van anderen weer. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk om iets te vertellen over wat een ander vindt. Maar zelf een mening hebben en daar ook voor staan, dat maakt het anders. En de Heer Jezus maakt daarom die vraag ook heel persoonlijk. Wie zegt u, wie zeg jij dat ik ben? We hadden dat gedeelte ook samen kunnen lezen, hè? Maar goed, ik wil de dienst ook niet te lang maken. Wie zegt u dat ik ben? En gemeente, dat is ook de vraag vanmiddag voor u en voor mij, hè? Wie zeg ik dat de Heer Jezus is? En dan niet, hè? Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Als we die geloofsbelijdenis nazeggen en als we het goede antwoord kunnen geven. Maar zeg ik dat ook met mijn hart? De apostel Petrus geeft antwoord. Voordat de andere discipelen iets kunnen zeggen. Petrus, altijd haantje de voorste, zeggen we dan, hè? Hoewel ik altijd een beetje lastige combinatie vind, Petrus en een haan. Maar goed, hij zegt ook namens de andere discipelen wat hij over de Heer Jezus gelooft. Hij zegt vanuit het diepst van zijn hart tegen de Heer Jezus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat is een heel bijzonder antwoord, hè? Als je dat zegt. Al die andere mensen zeggen, Jezus heeft wel iets met God. Dat weten we. Hij zal wel een profeet zijn. En wat zegt Petrus? Hij is de Christus. Hij is de lang beloofde Messias. En hij is ook de Zoon van God. Door God aangesteld en gezalfd. Christus, maar ook de Zoon. Gemeente, de Heer Jezus is erg blij geweest met die belijdenis van Petrus. Matthäus vertelt ons dat de Heer Jezus tegen Petrus heeft gezegd: zalig bent u, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat is toch heel mooi. Als de Heer Jezus dat over je zegt: jij bent zalig. En dat heeft de Heer Jezus over Petrus gezegd. Na zijn belijdenis. Zalig ben jij, Petrus. Echt gelukkig. Want deze geloofsbelijdenis en dit geloof, ja, dat heb je niet van jezelf, man. Dat heb je niet van andere mensen. Maar dit heb je van God de Vader zelf. Hij heeft het jou geopenbaard. Hij heeft het jou laten zien wie ik echt ben. Wat zoveel andere mensen helemaal niet zien. Maar jij mag het zien. En dan ben je zalig. Het is God de Vader zelf, zegt de Heer Jezus, die laat zien aan jou wie ik ben. Die dit geloof in je hart gewerkt heeft. Gemeente, de Heer Jezus vindt die belijdenis die Petrus gedaan heeft dus ook echt heel belangrijk. Niet alleen spreekt hij Petrus zalig, maar dan gaat het nog verder, hè? Want wat zegt de Heer Jezus daarna nog? Hij zegt dit: ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De Heer Jezus geeft Petrus ter gelegenheid van deze belijdenis eigenlijk een andere naam. Simon heette hij vanuit zichzelf. En de Heer Jezus noemt hem nu Petrus. Misschien was het wel een naam die al wel vaker voor hem gebruikt werd. Maar in ieder geval zegt de Heer Jezus: jij bent Petrus. Petrus, dat betekent rots, hè? Ik denk dat u dat wel weet. Een rots die rotsvast staat. Die onwankelbaar staat. Je bent een rotsman, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. En dan maakt de Heer Jezus ook op die naam een woordspeling. Want zegt hij: op deze Petra, op deze rots. En dan bedoelt de Heer Jezus dus de waarheid die Petrus zojuist beleden heeft. Hè, die geloofsinhoud: u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus gemeente, het gaat vanmiddag en vanavond ook over niets minder dan het fundament, zou je kunnen zeggen, van de gemeente van de Heer Jezus. Ik bouw mijn gemeente op deze waarheid. Dat ik de Christus ben en dat ik de Zoon van God ben. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. En op het geloof en op de belijdenis van dat geloof. En omdat ik dit ben. Omdat ik de Christus ben. Omdat ik de Zoon van God ben. Daarom zullen de poorten van de hel ook mijn gemeente niet overweldigen. Wat een uitspraak van de Heer Jezus. En het blijkt dus wel hoe belangrijk en hoe fundamenteel deze uitspraak ook is. Want die belijdenis van Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, die lijkt toch helemaal op wat wij belijden als wij zeggen, ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Dat is eigenlijk, de geloofsbelijdenis van Petrus, dat is onze geloofsbelijdenis, dat mag onze geloofsbelijdenis zijn. En het is dus ook wel heel belangrijk dat we weten waar dat over gaat. En wat dat betekent als we dat zeggen. Iedere zondagmiddag belijden we dit samen. Hè? Want ik zeg het er ook altijd bij. En ik heb het denk ik vanmiddag ook gezegd, toch? En ieder van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Of spreken met mij in zijn of in haar hart. En dan belijden we het weer. Ik geloof in Jezus Christus. Ik vertrouw helemaal op Hem. Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Ja, gemeente, wat geloven wij dan als wij dat zeggen? Dat Jezus de Christus is. Dat Hij de enige geboren Zoon van God is. Dat Hij onze Heer is. Petrus gebruikt de woorden. Maar hij weet ook met zijn hart wat het betekent. Ja, nog niet helemaal. Daar kom ik zo misschien nog wel even op. Maar iets daarvan lag in zijn hart. Zo had Petrus de Heer Jezus leren kennen. Dit had hij in hem gezien. En gemeente, is de Heer Jezus natuurlijk niet meer onder ons zoals hij toen bij Petrus was en bij Johannes en bij de andere discipelen. Maar eigenlijk gaat dit nog steeds hetzelfde. Want nog steeds kunnen wij de Heer Jezus leren kennen. En nog steeds maakt God de Vader bekend wie zijn Zoon is. Wie Christus is, wie de Heer Jezus is. En zo leer je hem dan ook kennen. Nou, zit je hier nou vanmiddag omdat je hart daar naar uitgaat? Dat je zegt, dat is het diepe verlangen van mijn hart. Dat ik Hem mag kennen, de Heer Jezus. Want Hij is me alles waard. En ik heb iets in Hem gezien. En ik kan het misschien nog niet eens zo goed onder woorden brengen, maar ik weet dat Hij bij God vandaan komt. En ik weet dat ik Hem moet hebben. En dat Hij ook mijn zaligmaker moet zijn. En dat ik het bij niemand anders kan zoeken en kan vinden ook. Hè? Mens die ik ben, mens zonder God, maar ik moet de Heer Jezus hebben. Wat een wonder als dat verlangen in je hart ligt. En dat verlangen, dat wil de Heer werken, maar dat verlangen dat wil de Heer ook vervullen. De Heer Jezus leren kennen. In die rijkdom die er in hem is. En we hebben dat vers niet gezongen uit Psalm 2. Maar dat laatste vers van Psalm 2 zegt toch ook. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sion's vorst erkennen als hun Heere. En welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Prachtige psalm ook, die tweede psalm. Gemeente, ik vind het ook zo mooi hoe dat begint ook. Hè? Welzalig zij die naar zijn reine leer. Hè? Sommige mensen die zeggen, maar het moet allemaal niet dogmatisch en zo. En, dat snap ik ook wel. En het moet natuurlijk geen droge kost worden. En het is geen wiskunde. Hè? Ik geef u geen wiskundeles. Maar het gaat wel om die leer. Het gaat wel om wat de Heer Jezus zelf ons leert. En wat God zelf ons leert, dat is praktijk. Hè? Dat is niet maar een droge theorie natuurlijk. Nee, dat gaat om wat er in je hart gebeurt. Petrus, als hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dan drukt hij daar echt iets, een realiteit mee uit. Op wat voor hem werkelijk is. En zeker, de Heer Jezus noemde hem wel een rots. En Petrus is natuurlijk ook wel gestruikeld en heeft zelfs Heer Jezus nog verloochend ook naar die tijd. Maar op dat moment was hij er toch vol van. En het kan wel zijn dat je soms ook soms ook er vol van bent en soms ook weer twijfelt, soms ook weer aan het wankelen gebracht wordt. Gemeente, dan hebben we toch steeds dat geloof ook weer nodig om weer te mogen zien wie de Heer Jezus is. We hebben de Heilige Geest ook voor nodig. We hebben nodig ook om Hem zelf weer te ontmoeten. Hè? Dat je zegt, Heer Jezus, ik wil U ontmoeten. Ook onder de preken, daar gebeurt het toch. Dat de Heer Jezus zelf naar je toe komt. Als Hij verkondigd wordt, als je hoort wie Hij is, als Hij voor je ogen geschilderd wordt. Dat je de Heer Jezus ontmoet, zodat je Hem lief krijgt. Zodat je Hem nodig krijgt, zodat je Hem ook gaat aanbidden. Hè? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nee, dat is geen koude uitspraak. Dat is de taal van aanbidding. Ja, toch? Nou, gemeente, in zondag 12 is het nou gegaan over die vraag wat het wil zeggen dat de Heer Jezus de Christus is. En dat ga ik nou niet herhalen natuurlijk. U kunt het nog naluisteren, het was in januari van dit jaar. En natuurlijk ging het ook in die zondag niet alleen over wat dat betekent, maar ook wat dat voor ons betekent. Hè? Wat het ook betekent als je de Heer Jezus zo mag kennen als de Christus. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat je hem leert kennen als profeet, als koning en als priester. Maar ook dat je daar zelf iets van gaat laten zien in je leven. Dat je zelf ook die zalving van de Heer Jezus deelachtig bent. Dat betekent Christus, hè, gezalfde of Messias. Nou, in zondag 13 gaat het over wat het wil zeggen dat Hij Gods enige geboren Zoon en onze Here is. En dan gaat het opnieuw over, ja, ook wat dat voor ons betekent. Wat het betekent als je de Heer Jezus zo kent. En nou zou je kunnen zeggen, bij het Christus zijn van de Heer Jezus, zondag 12 gaat het eigenlijk over het werk wat de Heer Jezus doet. En dat is heel belangrijk, om de Heer Jezus te kennen in het werk wat Hij doet. Maar in zondag 13 gaat het eigenlijk meer, zeker als het gaat over het Zoon van God zijn, dan gaat het eigenlijk meer over zijn persoon, over wie Hij is, over zijn identiteit zou je kunnen zeggen. Nou, dat vinden we tegenwoordig in een tijd van identiteitspolitiek natuurlijk heel belangrijk. Wat is jouw identiteit? Sommige mensen die worstelen daar ook mee. Hè? Wie ben ik nou precies? En wat hoort wel bij mijn identiteit en wat niet? Nou, als je de Heer Jezus wil leren kennen, dan leer je Hem kennen in zijn werk, in zijn ambt, in het werk wat Hij doet. Maar je leert Hem ook kennen in zijn persoon. Als de Zoon van God. Want daar gaat het dan over. En dit is dus wel heel belangrijk. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met iemand die een baan heeft. Nou, dat is zijn werk. En natuurlijk, dat kan ook heel belangrijk zijn voor je identiteit als mens. Maar uiteindelijk bepaalt dat je identiteit niet. Ik ben predikant, maar dat is niet mijn hele identiteit. Hè? Het zoonschap van de Heer Jezus, dat bepaalt wie Hij is. En dat werk, dat heeft Hij op zich genomen. Dat werk van de Christus. Dat ambt, dat heeft Hij aanvaard. Nou, we kunnen dat ook nooit helemaal loszien natuurlijk van elkaar. Hè? Dat Hij de Christus is en dat Hij de Zoon van God is. Hij is ook hij kan ook alleen de Christus zijn. Hij kan ook alleen de zaligmaker zijn. En, omdat Hij de Zoon van God is. Misschien zeg ik daar ook nog wel iets over. Maar gemeente, hier moeten we dus met elkaar over hebben. Wat betekent dat nou dat de Heer Jezus Gods enig geboren Zoon is? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig uit te leggen. Ik weet niet of u dat wel eens geprobeerd hebt. Want ja, als dominee dan moet je dat natuurlijk doen. Als het zo aan de orde is. Maar heeft u het wel eens geprobeerd om dat iemand uit te leggen? Misschien wel iemand die helemaal niet bij het christelijk geloof opgevoed is. Dat valt niet mee. En in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is hier ook heel wat over gestreden. Want ja, daar zijn ook nogal wat misvattingen over. Wat dat precies betekent. En gemeente, daarom is het trouwens tussen twee haakjes ook wel belangrijk dat we ons een beetje verdiepen in de kerkgeschiedenis. U hoeft voor mij echt geen kerkhistoricus te worden, maar toch, hè, dat je daar soms misschien wat over leest, dat kan helemaal geen kwaad. Want we zijn ook weer geneigd, hè, zeker ook in onze tijd, om al die discussies die in de vroege kerk al gevoerd werden, om die allemaal weer over te gaan doen. Want vaak zijn het precies dezelfde ketterijen die weer omhoog komen, ook in onze tijd, die vroeger ook al speelden. En nu stelt de catechismus hier vooral de vraag, hè, niet waarom de Heer Jezus zoon van God genoemd wordt, maar waarom hij de enige geboren zoon van God wordt genoemd. Want is het niet waar dat wij ook kinderen van God zijn? Dus de nadruk valt hier eigenlijk op het enig geboren zijn van de Heer Jezus. En dat is wat de catechismus ook uit wil leggen. Waar denk jij aan? Waar denkt u aan als je dat hoort? Gods enige geboren zoon. Het zou me niet verbazen als er mensen zouden zijn, misschien ook wel die meekijken thuis, die denken aan de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Daar is hij toch geboren. Maar weet, daar moeten we niet aan denken. Nee, de catechismus gaat ons duidelijk maken dat de Heer Jezus de enige, de eeuwige en natuurlijke zoon van God is. Die woorden gebruikt ze. Zo is de Heer Jezus dat. Hij is de zoon van God in eigenlijke zin. En als wij kinderen van God zijn, ja, dan zijn wij dat omdat wij als kinderen van God geadopteerd zijn. Dat is dus eigenlijk een beeld dat de catechismus gebruikt om het verschil tussen ons en de Heer Jezus duidelijk te maken. En ook dat, ja, is nog wel open voor misverstanden. Hè? Want kijk, als wij een kind adopteren, dat gebeurt wel, hè? Dat mensen een kind adopteren. Dat kind, dat blijft natuurlijk een mens. En dat is net als een natuurlijk geboren kind. Dat is ook een mens, dus dat zit nog op hetzelfde niveau. Maar dat is nou eigenlijk wat de catechismus niet bedoelt. De catechismus gebruikt dat verschil van geboorte en adoptie juist om uit te leggen hoe uniek de Heer Jezus is. Dat de Heer Jezus de enige geboren zoon van God is, dat hij het natuurlijke kind van God is, dat wil zeggen dat hij zelf ook God is. Hij is de eeuwige zoon van God. Wij mensen zijn dat niet. Wij zijn niet goddelijk. Hè? Sterker nog, wij zijn van nature geen kinderen van God. Wij kunnen alleen kinderen van de Heere worden doordat God ons adopteert. Doordat God ons als zijn kind aanneemt. En dat doet hij alleen uit genade, om Christus wil. Dus dat kan je niet verdienen, dat hoef je ook niet te verdienen, dat krijg je. Een wonder. Een wonder van genade. Hè? Dat is toch even bijzonder, hè? Dat mensen die eigenlijk buiten het gezin van God geboren worden, kinderen van Adam, en de Bijbel die gebruikt zelfs ook de aanduiding, hè? Maar goed, dat is maar één keer, maar toch. Kinderen van de duivel, kinderen ook wel van de duisternis, dat die kinderen van het licht, kinderen van God, kunnen en mogen worden. Wat is dat ontzettend bijzonder. Aangenomen door God als zijn eigen kind. Nou, dat kan je soms niet eens voorstellen, hè? Zou de Heere mij willen hebben als zijn kind? Oh, dat durf je misschien wel helemaal niet zo hardop te zeggen. Nou, de catechismus zegt het, hè? De catechismus zegt het. En ook heel, ja, hardop. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Nou, daar zit weinig twijfel in, hè? Dat is niet van, nou, zou ik het wel zijn of zou ik het niet zijn? Wat een geloofstaal spreekt hier ook uit de catechismus. En natuurlijk, dat wil helemaal niet zeggen dat je er niet mee mag worstelen. En misschien, waarom worstel je daarmee? Waarom worstel je daarmee? Nou, ik denk dat wij daarmee worstelen. Omdat we dan naar onszelf kijken in de spiegel. En dan zeggen we, ja, kijk, ik lijk helemaal niet op mijn vader. Ik lijk helemaal niet op God. En als ik nou eens kijk naar wat ik allemaal doe en... ja, dan kan ik nooit een kind van God zijn. Toch? En gemeente, die aanvechting en die strijd, hè? Ja, Ja, dat is ook de strijd van het geloof. En wat is nou de oplossing daarvoor? Om dan maar te zeggen en heel hard te roepen tegen jezelf in. Ja, maar ik ben een kind van God. Nee, nee, nee. Weet u wat u moet doen? Dan moet u zien op de enige geboren zoon van God. Moet u zien op de Heer Jezus. Niet wat ik heb, maar wat Hij heeft. Niet wat ik heb gedaan, maar wat Hij heeft gedaan. En ik word geen kind van God omdat ik mezelf dat waard maak. Nee, alleen uit genade, zegt de catechismus. Om Christus wil. Gratis en voor niets. Wat een wonder, hè, gemeente. Dat nou zondaren, mensen die het er zo slecht afbrengen. Kind van God genoemd worden. Dat God de Vader zich daar niet voor schaamt. Maar dat hij ze aanneemt in zijn lieve zoon. Oh, wat een wonder als je daar geloof voor krijgt. Om dat te geloven. Nou, gemeente, voor alle duidelijkheid, dat de Heere ook mensen tot zijn kinderen aanneemt, dat wil niet zeggen dat wij daarom ook op dezelfde manier een kind van God worden als de Heer Jezus. Nee, dat probeert de catechismus ons nou duidelijk te maken. Hè? Dat de Heer Jezus de enige geboren zoon van God is en blijft. De eeuwige en natuurlijke zoon van God. Er waren in de eerste eeuwen wel mensen die zeiden, en die zijn er in de moderne theologie nog, en ook in onze protestantse kerk in Nederland zijn de theologen die dat gewoon beweren. Hoe dat mogelijk is, snap ik niet. Maar goed, ze zijn er. En die zeggen, ja, kijk, hè, dat Jezus de Zoon van God is, dat betekent dat hij een heel bijzonder mens is. En dat God op een gegeven moment in Jezus als zijn kind heeft aangenomen, als zijn zoon heeft aangenomen. Nou, dat is precies, hè, dat noemen we dan het adoptianisme, dat is precies ook een opvatting die de catechismus hier bestrijdt. De Heer Jezus is Zoon van God. Dat is hij niet geworden. Hij werd niet geboren en hij deed. Hij was zo'n bijzonder mens en hij deed geen zonde. En toen heeft God op een gegeven moment hem beloond en hem tot zoon van God gemaakt. Nee, hij is van eeuwigheid God. Geboren uit de Vader. Er is geen moment geweest dat de zoon van God er niet was. Er is wel een moment dat de Heer Jezus geweest dat de Heer Jezus er niet was. Hè? Dat hij nog niet geboren was. Die nog bij de Vader in de hemel was, als de Zoon van God. Maar er is geen moment geweest dat de Zoon van God er niet was. He, nou ja, dat brengt mij eigenlijk ook dan bij die schriftlezing Hebreeën 1. En misschien moet dat het laatste maar zijn, want ik zie dat de tijd weer veel te snel gaat. Hebreeën 1. Wat hebben we daar gelezen? Daar gaat het ook over het zoon zijn van de Heer Jezus. En dan wil ik even met u kijken naar vers 5. Daar schrijft de schrijver, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Nou, u herkent, denk ik, hè, die eerste uitspraak, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Er staan hier ook verwijzingen bij in mijn Bijbeltje en dan wordt er ook verwezen naar Psalm 2 vers 7. Met andere woorden, God de Vader heeft tegen de Heer Jezus gezegd, tegen zijn zoon gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Wanneer is dat nou gebeurd? Nou, die mensen die beweren dat de Heer Jezus een gewoon mens was die langzamerhand God geworden is, die zeggen, kijk, dat is gebeurd of bij de doop, hè, toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Toen heeft God de Vader gezegd, u bent mijn zoon, hè, wat we hier ook lezen. En later, nog bij de opstanding, hè, toen heeft de Heere God ook Jezus tot zoon van God verklaard. En inderdaad is er ook een tekst bij Paulus, hè, die een beetje die kant op wijst, hè, waar je dat zo zou kunnen uitleggen. Paulus bedoelt niet dat de Heer Jezus daarvoor niet Gods zoon was, maar dat hij eigenlijk door de opstanding uit de dood als de Zoon van God geproclameerd is. Hè? Dat het daar duidelijk werd. Want de Heer Jezus werd veroordeeld. Waarom? Nou ja, omdat hè, de Joden zeiden, hij heeft gezegd, ik ben Gods Zoon. Hè, en met de opstanding uit de dood is het gebleken dat hij dat ook werkelijk is. Hoe moeten wij dit vers nou uitleggen? Moeten we dat inderdaad dan uitleggen als een proclamatie van de Vader in de tijd Nou, misschien inderdaad, hè. Je kunt ook nog denken aan de berg der verheerlijking waar de Heer Jezus was, waar ook die stem uit de hemel klonk, die Petrus en Johannes hoorden. Dit is mijn zoon, geloof in hem. Gaat het daarover als wij deze woorden lezen? U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Gemeente, dit is een mooie tekst. En wij moeten hier eigenlijk denken aan wie God is. Wat bedoelt de Heere God als hij zegt heden, vandaag? Voor God zelf is er alleen maar vandaag. God is een eeuwige God en dat wil niet zeggen dat God altijd bestaat, maar dat wil eigenlijk zeggen dat God ook de tijd gemaakt heeft. God staat boven, staat buiten de tijd. Tuurlijk, hij is ook in de tijd, helemaal, maar hij overstijgt ook de tijd. God heeft een eeuwig heden. Voor God is er geen gisteren. Voor God is er geen morgen. Voor God is er alleen nu, alleen vandaag. En als dus de Vader tegen zijn Zoon zegt: vandaag heb ik jou verwekt, dan zegt de Heere God eigenlijk dat in de eeuwigheid, van eeuwigheid, wordt de Zoon geboren uit de Vader. Van eeuwigheid verwekt God zijn Zoon. Met andere woorden, er is geen moment waarop de Heere Jezus er niet was als de Zoon van God in de hemel bij de Vader. Even eeuwig als de Vader. De eeuwige Zoon van God, zegt de catechismus terecht. Dus het gaat niet om, wat ik al zei, het gaat niet om de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Daar gaat het de volgende keer over in zondag 14. Maar het gaat hier over de eeuwige geboorte van de Zoon. Een geboorte die niet begonnen is en die ook nooit stopt. God de Vader heeft een eeuwige Zoon. En we noemen dit wel, gemeente, de eeuwige geboorte. De eeuwige generatie van de Zoon. Gemeente, er zijn allerlei stromingen die dit ontkennen. En die zeggen, ja, de Heer Jezus die wordt Zoon van God genoemd, omdat hij een eerste schepsel is wat God gemaakt heeft. Bijvoorbeeld de wachttorengetuigen, de Jehovah-getuigen, die zeggen dat. Nou, dan is de Heer Jezus wel een heel bijzonder schepsel. En dan kunnen ze ook nog wel iets met Hebreeën 1. Ja, dat erkennen ze ook wel, dat de Heer Jezus ook boven de engelen staat. Maar dat hij zelf God is, en dat staat trouwens ook in Hebreeën 1. Hè? Ik weet niet of u het gelezen hebt in vers 9. Daar staat, daarom heeft uw God u gezalfd. O God! En dus de Heer Jezus, als God de Zoon, wordt door God de Vader ook aangesproken. God de Vader heeft God de Zoon gezalfd met vreugdeolie. Nou, dan zijn we weer terug bij dat Christus zijn van de Heer Jezus. Dat zit hier dan ook weer in dit hoofdstuk. Nou, dus ik heb een paar ketterijen dan proberen al te weerleggen. Dat adoptionisme, dat de Heer Jezus als van mens een soort God geworden zou zijn. Ook dat hij een heel bijzonder schepsel is, die dan inderdaad ook wel eerst al bij God was, voordat hij als mens geboren werd. Dat erkennen de Jehovah-getuigen ook. Maar dat hij zelf de eeuwige Zoon van God is, nee, dat erkennen ze niet. Dat hij zelf God is. Van hetzelfde wezen als de Vader, zoals we dat met Nicea gezegd hebben. Gemeente, dat zijn wel hele grote dwalingen. Ik heb zes jaar geleden had ik een discussie met iemand. En die zei, ja, zei die, de Heer Jezus is wel de Zoon van God, maar hij is niet God de Zoon. Snapt u? Dus wat zei die? Ja, wel de Zoon van God, maar niet God de Zoon. Gemeente, daarom is het ook wel belangrijk altijd, dat als we ook bijbelse woorden gebruiken, dat we ook ons afvragen, ja, maar wat bedoelen we daar nou mee? Ja, wat betekent dat dan? Nou, die man die had daar ook een hele redenering bij, die zei, ja, kijk, dat Heer Jezus nou God de Zoon is, dat heeft de kerk ervan gemaakt. Hè. Dat is allemaal in die vroege kerken, dat is allemaal helemaal misgegaan. Want ja, dat is allemaal Grieks denken, zei hij. Nou ja, ik weet niet wat dat precies is, Grieks denken, maar goed. En hij zegt, kijk, zegt hij, dat is ook allemaal maar moeilijk. Want dat is ook, we collecteren vandaag voor Israël, voor christenen voor Israël. Zegt hij, dat is ook allemaal maar moeilijk, dat staat ook de Joden maar in de weg. Want een Jood die kan niet geloven in de drie eenheid. En dat is natuurlijk ook onzin, die drie eenheid. Kijk, God is één. Hoor Israël, de Heer uw God is één. En ja, om te zeggen dat Jezus dan God de Zoon is, dat is afgoderij. Dan maak je van een mens, maak je God. Nou gemeente, ik weet niet wat u zou zeggen als u zo iemand tegen zou komen. Hij geloofde ook wel dat Jezus de Christus, de Messias was. Dat zei hij ook wel. En dat Jezus ons zalig maakt, dat geloofde hij ook wel. Maar als een mens. Nou gemeente, het is onmogelijk hoor. Het kan niet. Kan niet. En hij zei ook nog tegen me, ja, dat Jezus God de Zoon is, dat staat natuurlijk ook niet in de Bijbel. Nee, dat is waar. Dat staat er niet met zoveel woorden in. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat het niet uit de Bijbel geconcludeerd kan worden. En ik heb u al genoemd, hè, de tekst hier in Hebreeën 1. Uw God, o God. Denk ook aan Thomas, hè, die het in verwondering, in aanbidding uitriep toen hij de Jezus zag opgestaan uit de dood. Mijn Heere en mijn God. De Heere Jezus is zelf God. En gemeente, dat moest hij ook zijn. Om ons zalig te kunnen maken. En Thomas was ook een Jood hoor. Die geloofde vanuit zichzelf ook niet in de drie eenheid. Wie wel? Maar de Heere werkte het geloof in zijn hart. En daarom kwam Thomas tot die belijdenis. En dat ging ook met hobbels. Dat ging ook met bobbels. Dat weten we wel. De gemeente. Het is wel ernstig. Want ik heb die man toen ook. Wel de geloofsbelijdenis van Athanasius voorgehouden. En die geloofsbelijdenis die begint ermee, ja, als we dit geloof, hè, van de drie eenheid, als we dat niet geloven, als we daar niet van harte bij vallen, dan kunnen we niet zalig worden. En dan ben ik weer terug bij waar ik begon. Ik had eigenlijk nog meer willen zeggen, maar dan ben ik weer terug waar ik begon. Wie is nou de Heer Jezus voor u? Kent u hem als de Christus? Kent u hem ook als de Zoon van God, als de eeuwige Zoon van God, als de enige Zoon van God? Gemeente, wat een wonder als de Heer Jezus in ons leven mochten leren kennen. Als dat geloof in ons hart gekomen is, wat ook in het hart van Petrus was. Als dat ook onze belijdenis is, van harte. Als we zo mogen weten. In hem ben ik door God de Vader aanvaard. En door hem mag ook ik een kind van God de Vader zijn. Gemeente, de Heere, geven ons dit geloof. Versterken in ons hart dit geloof. Nee, niet uzelf overschreven. Maar heel eerlijk kijken, wat is er nou in mijn hart? En vraag het ook maar. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. Gemeente, laten we samen als antwoord op deze preek luisteren naar Psalm 89 en daarvan het 12e vers. 89:12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89:12. laten we de Heere God samen ook danken en bidden. Heere, zo komen wij tot U. Tot U, de drie enige God. En Heere, dan hebben wij toch een groot wonder mogen horen. Namelijk dat wij kinderen van U genaamd kunnen worden. Zulke liefde heeft de Vader ons gegeven, schrijft uw apostel Johannes. Heere, ja, het is zo'n groot wonder, Heere. En ons geloof is zo klein en we kunnen het vaak niet omvatten. Maar Heere, brengt u ons daar. En geeft u die geest in ons hart. Dat het waar mag worden in ons leven. Deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Heere, u weet hoe het eraan toe gaat in ons leven. En u weet ook wat de geloofszekerheid ondermijnt. Nou kan ook die geloofszekerheid er alleen zijn in een teer leven met u. In de vreze des Heren. En Heere, geef ons dat. En dat wij steeds maar mogen zien op de Heer Jezus. Als de enige middelaar tussen u en ons. U, Vader, hebt het gezegd. Dit is mijn Zoon. Geloof in Hem. Hoort Hem. Geeft u ons oren, Heere, om het te horen. Om te horen wat u tegen ons zegt. Om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En Heere, dan willen wij u bidden. Bidden voor allen die de Zoon nog verwerpen. O Heere, geef toch dat ze hem mogen kussen. Zoals we dat ook zongen vanuit die tweede psalm. Ja, Heere, wat een wonder. Dat u dat ook wil. Dat u gekust wil worden door ons. En kust u ons dan ook, Heere. Kust u ons met de kussen van uw mond. En dat we dat mogen ervaren in ons leven. Dat we net als Petrus van die hartelijke belijdenis mogen doen. En Petrus die wist nog half niet eigenlijk wat hij zei. Maar het was wel van harte en het was wel oprecht. En het was wel door u gewerkt. En wat heeft hij er nog veel bij moeten leren? Wat heeft hij nog moeten leren ook over de betekenis van het kruis? Maar hij erkende u, Heer Jezus, als de Christus en de Zoon van God. En hij dacht wel, nou dat gaat met veel heerlijkheid en met veel geweld en dan... Maar u ging zo'n andere weg. En Heere, zo kan het ook in ons leven telkens weer zijn. Dat die weg zo anders is als wij hem ons voorgesteld hadden. Maar geef wel dat we hem gaan en dat we hem achter u aangaan. En dat we ons door u laten leiden. Heere, wij mogen u hartelijk danken voor uw woord. Het is weer in alle gebrek gebracht. Maar Heere, wilt u het zelf zegenen en achtervolgen met uw zegen. En dat we alles mogen zien in hem. Ons heil, ons hoogst geluk mogen beschouwen. Want zo is het toch, Heer Jezus. Als we u mogen zien met dat oog van geloof. Wat leeft onze ziel op. En wat komt er dan een vreugde in het hart, Heer. Ach, geef toch dat we daar veel die weg mogen gaan van het geloof. En veel daarvan gebruik mogen maken. Heer, u bent het. Die zo de lof en de eer en de dank en de aanbidding waard bent. En zorgt u daar ook zelf voor in ons leven, Heren. Gaat u met ons mee hier vandaag, geeft u ons een goede week. We bidden u voor al het werk wat mag en moet gebeuren. Bruidspaar, de scholen, Heren God, we hebben dat in het begingebed allemaal al genoemd. En wil ik u ook nog bidden, Heren God, voor het volk Israël. Want we mochten ook onze gaven geven, mogen ook onze gaven geven voor Christenen voor Israël. En Heren, dan willen we toch ook bidden. Mag dat volk ook komen tot de erkentenis van uw naam. Heren, ze zijn er zo dichtbij. Alles wat ze moeten weten, dat staat al in het Oude Testament. Heren, geef dat ze hun Messias mogen herkennen. Dat ze ook mogen erkennen dat hij de Zoon van God is. Dat hij werkelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid bij u de Vader was. Samen met de Heilige Geest. En dat God zelf mens geworden is. Om nou zondaren te bevrijden. En te verlossen. O Heere, dat is een wondergeloof. Ja, Heere, een wonderlijk ding als we dat mogen geloven. Als we echt mogen geloven dat uw Zoon, de Heer Jezus, dat Hij nou eeuwig de eeuwige Zoon van u is. Heere, wij bidden u, wil dat ware geloof in ons hart werken. En in het hart ook van Israël. Heere, wij bidden en vragen u al deze dingen. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog samen luisteren naar, zingen, gezang 12, de avondzang, en daarvan het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Avondzang, laatste vers. Vrede, verheft uw harten tot de Heer God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.